Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Bethelkerk. Fijn dat we er allemaal zijn vanochtend. En een speciaal welkom aan iedereen die hier vanmorgen te gast is. Als dat zo is, als u hier te gast bent, voelt u zich thuis onder ons. En we nodigen u ook van harte uit om straks met ons koffie te drinken. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die meekijkt via de stream. Ook daarvan weten we dat u er bent. Dat u met ongeveer 60 mensen of 60 huishoudens per keer hier kijkt. Wat fijn dat het kan en dat we op deze manier aan elkaar verbonden kunnen zijn. Het thema van deze dienst. Vandaag gaat dominee Kees den Hertog bij ons voor. En hij heeft Psalm 133 als centrale thema van deze dienst gekozen. Een korte psalm. En het thema van vandaag is saamhorigheid. Een bijna ouderwets woord. En een woord wat helemaal indruist tegen de tijdsgeest van polarisatie. En mensen tegen elkaar opzetten. Dus waarom is saamhorigheid eigenlijk zo'n belangrijk thema vandaag? En vooral, wat wil de Bijbel ons daarover zeggen? Daarover gaat Kees met ons samen nadenken. En ook alle liederen die we vanochtend zingen zijn in dat thema uitgekozen. Dus, we gaan samen zingen. We gaan samen bidden. We gaan samen luisteren. Omdat we hier samen geroepen zijn als kerk van de Heer. Namens de kerkenraad een hele gezegende dienst.
Dan willen we met elkaar luisteren naar drie gedeelten rondom de Psalm 133.
Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard. De baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion, daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. En dan uit Johannes 15 vanaf vers 9. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En dan lezen we verder uit het boek 1 Petrus. 1 Petrus 3, de versen 8 tot 11. Tot slot. Wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief. Als broeders en zusters. Wees barmhartig. En bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist. Opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad. En zijn lippen voor de woorden van bedrog. Laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is. Laat hij naar vrede streven. en die najagen.
Ik lees nog een keer de tekst, Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd, die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van Hermon die neervalt op de bergen van Sion, daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Nog met het Duitsland doet de grenzen dicht, autocontroles. En onze nieuwe regering is er trots op dat zij het allerstrengste asielbeleid van ooit hebben. Doen we dat nou uit angst? Of is dat symboolpolitiek? Of gaat dat echt helpen? In ieder geval de eenheid, de saamhorigheid staat dus behoorlijk onder druk. Eigenlijk overal in de wereld, maar zeker ook in ons land nu. Zo moeilijk, zo lastig is het dus om als mensen één te zijn, samen te wonen, samenleven. Eerst even het goede woord, hè. Het is best lastig om vanmorgen het goede woord te vinden. Broederschap, dat klinkt een beetje ouderwets, maar ook iets van een geheim genootschap. Eenheid is ook weer een beetje vaag en overbekend. Ik denk het woord saamhorigheid, hè? Er zit het woord samen in en je hoort bij elkaar en dan moet je dat dus ook in praktijk brengen. Nou, laten we dat aanhouden, saamhorigheid. En daar gaat vanmorgen dus deze psalm over, maar dan heel positief, hè? Ik heb het probleem genoemd dat het ontbreekt en botst, maar die psalm wil het juist aanreiken, hè? Als een geschenk. Als een belofte van God en daarom ook als een opdracht om dat nou ook mee te nemen naar huis. Het is ook heel belangrijk, want alleen daar waar eenheid is, geeft God zijn zegen. Nou, even een vraag, gemeente. Als dat waar is, hè, dat God alleen de eenheid zegent en het ontbreekt, kom je dan niet al gauw bij de vloek uit? Ziet u dat ook een beetje om u heen? Als het overal gaat botsen, komt er ook eigenlijk een vloek op het leven te liggen, hè? Nou, zo belangrijk is deze boodschap van morgen. Het is een psalm, een pelgrimslied, hè? Dus de mensen uit Israël zijn overal naar de tempel toegegaan. En dan gaan ze weer naar huis, het leven in. En dan zingt de priester eerst hen deze psalm toe. Jullie zijn nu in de tempel geweest, hè? Hier woont God met zijn zegen. Neem nou die zegen van God met je mee. Dat je straks thuis met elkaar ook als broeders, als familie samenwoont in eenheid. Want dan woont God ook met zijn zegen bij jullie. Zie. Kijk eens goed, zo begint die psalm. We vergeten het zo vaak. We gaan het gewoon vinden dat het botst en rommelt. En ja, we zijn al eenmaal allemaal verschillend en al die groepen. Nee, doe je ogen eens open. Alleen als er eenheid is, is God zegen en woont God bij ons. Dat vind ik eigenlijk heel mooi, gemeente, dat God dus ons wonen belangrijk vindt, hè? Wat is er nou gewoner dan jullie wonen? Nou, de een woont hier en de ander woont daar. En je doet eigenlijk daar. Nou ja, je woont daar. Eten, drinken, helemaal niks bijzonders. Slapen en wakker worden en een spelletje doen en zo. Nou, gemeente, dat doodgewone leven, waar we het eigenlijk nooit over hebben, dat vindt God ook belangrijk. En daar wil hij wonen. Met zijn zegen. En zo mogen dan die pelgrims, hè, als het ware, krijgen ze dat nog even ingescherpt, naar huis gaan. En zorg er nou voor dat er bij jullie thuis eenheid is. Dan woont God ook echt niet alleen in de tempel, Maar dan woont hij ook bij jullie thuis. Nou, gemeente, eenheid, broederschap, daar wordt in Israël, en dat is dan vooral in Genesis, eerst vooral de families, hè, de familie van Abraham en van Jacob mee bedoeld. Maar dat gaat bijna vanzelf dan al over, dat eigenlijk daarmee alle Israëlieten, hè, in de wetten van God gaat het over de eenheid tussen alle Israëlieten. En dan komt de Heer Jezus en die gaat nog veel verder. Die zegt, alle Heer, hier, dan is hij in dat huis en dan zeggen ze, uw moeder is er en uw broer. Hij zegt, nou familie, alle mensen die hier in mij geloven, die zijn mijn familie. Dus vanaf de Heer Jezus geldt er een nieuwe familieband, het geloof in de Heer Jezus Christus. Vrienden, kies je uit. Maar familie, ja, die heb je gewoon, vanaf je geboorte. Je bent in dat gezin geboren en daar horen die broers en zusters bij. En als je dus in de Heer Jezus gelooft, hoor je ook bij alle andere mensen die in de Heer Jezus geloven. Hè? En daarom, ja, luister dat dus zo nauw, hoe je met elkaar omgaat. Thuis, als familie, als gezin, maar ook als kerk. En dat moet dan ook een voorbeeld zijn voor onze samenleving. Hè? Dat is een heel apart zinnetje wat je heel vaak leest, hè, in het boek Genesis. Wij zijn toch broers, hè? Abraham en Lot, hè, die kunnen niet bij elkaar blijven wonen omdat ze te veel vee hebben. En dan zegt Abraham, ja, maar we zijn wel broers, hè? We kunnen ons geen ruzie veroorloven. En dat lees je dan later nog een keer, hè? Wij zijn dus wel broers, hè? Dus dat geeft een bepaaldje in de Heer Jezus gelooft. Dan heeft dat een bepaalde verplichting. Dan kun je dus niet alles permitteren. Dan moet je ook naar buiten toe en dus ook van binnen in je hart laten zien dat je aan elkaar verbonden bent. Nou. Maar dan krijg je natuurlijk het punt, gemeente, deze psalm is niet voor niks in de Bijbel, omdat we dat nodig hebben, want die eenheid ontbreekt bijna altijd, hè? Is je dat wel eens opgevallen? De eerste bladzijde, Genesis, gaat het eerst al met God fout in het paradijs. En dan gaat het meteen ook fout tussen de broers. Kaïn slaat een broer Abel dood. De ene broer is de baas, de heerser. En de ander het slachtoffer. Nou, gemeente, dat is bijna model voor bijna alle verhoudingen. Er is altijd een Kaïn en een Abel. De een staat boven de ander, de een maakt de dienst uit en de ander, ja, die moet dan maar luisteren. Hè? En zo gaat het voor, hè. Dan krijg je Isaac en Ismaël, Jacob en Esau. Jacob bedriegt zijn moeder, de oudste, en hij moet vluchten, hij is alles kwijt. En dan het gezin van Jacob, de 12 broers, de 12 stamvaders. De jongste Jozef, ze gooien hem in een put en verkopen hem als slaaf naar Egypte. En dan later in de Richterentijd, al die stammen onderling, wat een ruzies. En dan krijg je de tijd van de koningen, 10 stammenrijk en Jeruzalem, wat zijn er een oorlogen geweest. Neem het gezin van koning David, met Amon, met Tamar, met Absalom, met Salomo. Allemaal oneenigheid, spanning en ruzie. En daarom, gemeente, deze psalm, die zingt dat het anders moet. Het moet goed zijn. Jullie zijn hier in het huis van God, in de tempel geweest, bij het altaar en bij de geboden van God. En daar vandaan moet je die eenheid ook met je meenemen, het leven in. En dan vind ik zo mooi, gemeente, en dan gaat de Bijbel niet een hele redenering houden. Maar de Bijbel gebruikt beeld. Twee beelden. Twee plaatjes. En een kind snapt het. Het eerste plaatje is het plaatje van de zalf. Priester, de hoge priester, die wordt gezalfd, een kruik met olie, en die wordt over zijn hoofd heen gegoten, uitgegoten, en dan druppelt die zalf eerst over zijn gezicht, zijn baard, en dan over zijn kleding, en dat daalt druppeltje voor druppeltje neer, helemaal tot onderaan aan de zoom van zijn kleding. Dat is zalf. Wat is zalf precies, gemeente, in de Bijbel? Op punt 1, daar gaat een heerlijke geur van uit. Hè? Aroma, geur, daar word je blij van. Hè? Dan krijg je een andere sfeer als het ergens lekker ruikt. Als het stinkt. Hè? Of als er buiten een vieze industrie lucht, dan doe je de ramen dicht en denk je, oh, wat een nare lucht. Daar word je helemaal ziek van. Zalf is een heerlijke geur. En daardoor is salve ook een geweldige kracht. He, als je lekker onder de douche geweest bent en je hebt je weer ingesmeerd, en dan voel je ook een ander mens. Dat geeft je een pitkracht. Maar het mooiste, gemeente, een salving is in de derde plaats dat je wordt aangesteld. Die priester die zegt niet zelf, nou dat vind ik wel leuk om te doen. Nee, hij wordt zalft, aangesteld door God. Die taak, die opdracht, die komt van buiten naar hem toe en die legt God op hem. Daar is die zalving het teken van. Nou gemeente, dat is dus het plaatje, het teken van samenbinding in de kerk, in de samenleving, in de gezin en familie. Ik kom nog even bij dat woord toewijding. Kijk, een mooi woord, hè? Toewijding. Priester is helemaal toegewijd aan dat werk. Hè? Daar in die tempel, dat beheerst hem, daar woont hij, daar leeft hij. Daar is hij dag en nacht bij betrokken. Weet je, dat is ons geloofsleven. Hè? Dus dat is niet een stukje. Dat doe je bij bepaalde gebruiken of zo. Wij zijn toegewijd aan God. Dus van buiten naar ons toegekomen en daar geven we ons helemaal aan over. Ik moet bij dat woord denken aan de mensen in Oekraïne. Sinds die oorlog zijn alle mensen daar, of ze nou op school werken of in de... Ze zijn allemaal toegewijd aan hun eigen volk, aan hun eigen vrijheid. Dat kost ons, daar geven we ons aan over. Dat beheerst ons. Daar dienen we voor. Nou gemeente, leg dat nou eens naast ons leven als christenen, als kerk. Zijn we toegewijd aan de Heer Jezus? U bent priester, hè? Voor christen betekent ook dat je gezalfd bent om priester te zijn. Om je leven te geven, toegewijd in de offerdienst van God. Nou, dat is iets wat natuurlijk heel erg botst met onze samenleving. Hè? Ik had het net ook over de geur, hè, en de energie die van de samenleving, van de samenbinding uitgaat. Een beetje gek voorbeeld. Toen ik de preek maakte, moest ik ineens denken aan de rommelmarkt die we hier wel eens hielden een paar jaar geleden. Hè? Als om 1 uur de deuren open ging, al die koopjesjagers, hè. Vlogen de kerk binnen en duwden ze elkaar, want ze wilden dit hebben en dat hebben. Helemaal in de macht van hun eigen ik wil kopen, ik wil hebben. En dan was het 1 uur of 5. Dan had je hele andere sfeer. Er kwamen de gezinnen met kinderen, pannenkoeken eten. Oh ja, kom maar, en dan mag je hier zitten. En je kan van mij, ik help je wel. Nou gemeente, die verschillen, dat verschil... Dat is nou de geur De atmosfeer die ergens hangt. Hè? In onze samenleving heb je dat publiek van 1 uur. Kopiejagers. Uit op je eigen ik. En je duwt de andere weg. En je bent helemaal bezeten van jezelf. Nee, zegt de Bijbel. Die sfeer van 5 uur. Van dat pannenkoeken eten met waar de liefde heerst. Nou, dat moeten we nou eens meenemen, gemeente. Hoe leeft u nou? Zijn we nou in de week van die mensen die helemaal ergens wel bezeten zijn? Je werk is toch heel belangrijk en nou, dat je meetelt. Of zeg je, nee, die andere mensen met wie je verbonden zijn. Dat we met elkaar een eenheid vormen en dat de liefde, de saamhorigheid, dat in ons woont. Hè? Nou, dat is het ene beeld. Het beeld van de zalfolie. Van de geur, van de energie. En ik zeg vooral vandaag, gemeente, welke atmosfeer hangt er nou in Nederland? Je zou toch in de politiek zitten in de Tweede Kamer, gemeente? Ja. Of de geur van God, van de Heer Jezus, van dat pannenkoeken eten en van de liefde met elkaar. Maar dat is het ene beeld. Het andere beeld, gemeente, is het beeld van de dauw. Dat hebben wij in Nederland ook een beetje, hè? Zoals deze nachten, dan is het heel koud. En dan is de vochtige lucht, die wordt dan zwaarder, dat daalt dan neer. En dan kom je 's morgens wakker en dan zie je dat op het gras en op de bloemen, al die kleine dauwdruppeltjes. En eigenlijk is de bloementuin een heel stuk opgeleefd, hè. Nou, in Israël, gemeente, is dat nog veel en veel sterker. Hè? Israël heeft helemaal geen rivieren zoals wij in Nederland hebben. Israël moet het helemaal hebben van de dauw. En dan heb je in het noorden van Israël heb je de Hermonberg, vlak waar nu Libanon is. Hè? Een hele hoge berg. Dus er ligt eigenlijk altijd sneeuw op die berg. En dan komt de wind uit zee. En die blaast de sneeuw van die berg het land in. En het daalt neer. En het worden regendruppeltjes, dauwdruppeltjes. Op het veld, op de gras, op de bloemen. En als je in Israël geweest bent, de volgende morgen, dan zeg je, je herkent de natuur niet meer. Je is helemaal opgeleefd. Vernieuwing. Vernieuwing gebeend. Dat is het geheim, de uitwerking van de saamhorigheid. Zouden we in Nederland en in West-Europa en de wereld ook niet eens een stukje vernieuwing kunnen gebruiken? Is onze regering nou echt zo veelbelovend? Zullen ze het echt redden om Nederland anders te maken, dat het voor iedereen weer geweldig wordt? Is West-Europa echt bij machten? Of de Verenigde Naties om de wereld te vernieuwen? God zegt, zoals de dauw neerdaalt en de tuin en het veld vernieuwt, dat wil ik ook geven. Dat mijn samenbinding, mijn saamhorigheid neerdaalt op jullie leven. Dat woordje neerdalen staat er 3 keer. Hè? 3 keer. Dat is in de Bijbel het getal van de beslissingen. Op de 3e dag staat de Heer Jezus. Dan is de beslissing ervan. Dus gemeente, dit woordje is het beslissende woordje van deze psalm. Het is prachtig om over saamhorigheid te praten. Maar krijgen wij dat voor elkaar? Het daalt neer. Zoals die zalf neerdaalt op die priester, tot het hele kleed zit vol. Tot aan de zoom van zijn kleed toe. Het is zat. Overvloed. Zijn hele kleren zitten eronder. En die dauw, kun je de druppeltjes tellen? Wat een overvloed. Die dalen neer van God. Nou, jullie zijn in de tempel geweest, zegt die priester. Hier woont God met zijn zegen. En die daalt neer van boven, zodat jullie als een eenheid naar huis gaan. Nou, gemeente, de eenheid en de saamhorigheid, zei ik aan het begin, staat behoorlijk onder druk. Hè? En we beginnen het een beetje te accepteren. He, dat Nederland anders begint te worden en ja, daar moeten we maar rekening mee houden. En ja, we zijn toch niet allemaal eens en zo. En dan moeten we maar een beetje over die boeg gooien. Ja, gemeente, is dat ons antwoord? Of slaan wij vanmorgen de Bijbel open en zeggen we, God is de God die het laat neerdalen? Ik heb een vraag, een beetje een quizvraag misschien, hè? Mag dat? Gemeente, wat is het allermoeilijkste muziekinstrument om te bespelen? Daar zitten de muziekmensen, hè? Wat is nou het allermoeilijkste muziekinstrument? De viool. Ja, dat zit heel goed, hè? Is iedereen het daarmee eens? Is bijna goed. Weet je wat het allermoeilijkste is? Dat is de tweede viool. Ja? Nee. Ja, dat heb ik niet van mezelf. Dat zegt Leonard Bernstein, hè, de beroemde dirigent in New York. Hij zegt, voor de eerste viool kon ik zomaar iemand krijgen. Iedereen wil dat wel, hè. Nummer 1 zijn. Voorop gaan. Maar de tweede viool, dat je een trapje lager staat en dat je moet volgen en dat je een soort op de achtergrond, dat wil niemand. Geen zin. Nou, vond ik een mooi voorbeeld, gemeente. Dat is nou saamhorigheid, hè? Dat is niet dat jij je naar voren dringt en zegt, en ik zal hier de boel, die heb je soms ook nodig, hè? Eén iemand dan misschien. Maar gemeente, echte dienstbaarheid. Dat je zegt, ik ben hier niet voor mezelf in de kerk. En ik zoek niet mijn eigen gelijk en mijn eigen dingetjes. Maar net als met dat panneke ook, kom maar, je dient de ander. En dat is nou het geheim van saamhorigheid. En zo wil God dat laten neerdalen. He, de psalm gebruikt twee woorden, gemeente. Aan de ene kant dat God het laat neerdalen, dat hij het geeft. En dan is het hier een beetje zwak vertaald. Die laatste regel, daar staat in de andere vertaling, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Dat is een heel streng woord, gemeente. Zoals een koning iets beveelt en een generaal geeft een bevel, dan moet je gehoorzaam. Dan kun je niet onderuit. Gemeente, het is een hele mooie boodschap voor morgen. God geeft het, maar God gebiedt het ook. We moeten heel goed naar luisteren, gemeente. Dit is niet vrijblijvend. Hè? Het is wel een mooie boodschap en ja, moeilijk en zo. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Het is dus zo alleen. Hè? Het gaat God niet om de kerkdienst. Maar God wil ook in Nederland wonen. In ons huis. In onze familiekring. En als we dit doen, dan gebiedt God ook over die eenheid die zegen die neerdaalt van boven. Nou mensen, het is vanmorgen Israëlzondag. Daar heb ik wel even over na moeten denken. Van moet ik nou deze preek wel houden? Ja, wat moet je nou over Israël zeggen, gemeente? Ik ontzettend moeilijk, onbegrijpelijke vragen wat daar aan de hand is. Juist het volk dat een zegen moet zijn voor de wereld. Dat kun je toch niet zeggen vandaag. Hè? En tegelijk is het ook het meest gehate volk. Hè? Wat een vraag. Weet je, ik denk alleen maar aan dat altaar. In de tempel was het altaar. Waar de zonde bij het offer werd weggedragen. En dat is vergeven, dat die zondebok het wegdraagt. Maar heeft Israël, dat zeg ik natuurlijk niet hoogmoedig, niet het altaar nodig? Heeft onze wereld niet het altaar nodig? Kijk, dat is de kroon van het christelijk geloof, hè? Het humanisme zegt, wij redden het wel. Als je goede bedoelingen hebt, dan redden we het wel. En daarom moet je de mensen onderwijs geven en dan lezen hoe ze goed moeten en dan komt dat echt goed. Het jodendom zegt, de wet, de regel, redt het wel. En de Heer Jezus zegt, nee, het offer. Daarvoor ben ik, het offer is het enige wat de zonde van de wereld wegdraagt. Hè? En dat geeft God van boven. Hè? Ik heb altijd gedacht, gemeente, dat een offer, dat dat bij de mens, nee. Ze nemen het offerdier mee, maar God gebruikt dat offer om zijn verzoening te laten neerdalen op de mensen in Israël. Nou gemeente, dan zit ik hier vanmorgen niet voor Israël, maar ik zit hier natuurlijk voor de kerk, hè. Hebben wij ook niet enorme schuld tegenover het Joodse volk, wat er in de geschiedenis hen is aangedaan? En dan zie ik alleen maar een appel. Dat we dat dan, en dat zeg ik niet goedkoop gemeend. Maar het geheim van het christelijk geloof, we zijn op God aangewezen. We zijn echt, de hele wereld loopt vast. We zijn op God. Dat is de enige die ons helpen kan. Durft u dat in een discussie te zeggen? Dat is de proef op de som, denk ik. Hè? Dan gaan we niet boven de mensen staan. Hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Maar dat we gezegd hebben, ja, dat heb ik nou geleerd. Hè? Vanuit de Heer Jezus. Wij krijgen het niet van elkaar. Ja? Het boek Handelingen wil niet zeggen dat de kerk daar een succesformule is en dan wordt het allemaal. Nee, maar dat is de kerk van de Heer Jezus. En God gaat mee tot in Rome toe, dat was toen het eerste doel. En dan zegt de Heer Jezus, nou ga nou zo de wereld in en zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus gemeente. Jezus, de Messias van Israël, is de redder. En de kerk, dat mag het plaatje van de Heer Jezus zijn. En die slaat hem niet zichzelf op de borst. Maar die zeggen, wij hebben u iets te bieden. Zoals de zalf neerdaalt. En zoals de dauw neerdaalt. Bij Jezus. Daalt de eenheid neer. Want de tweespalt, de zonde, wordt door hem weggedragen.